Techniek maakt je toekomst. Maar over welke techniek hebben we het dan? Hoe ziet die toekomst eruit en wat betekent dat voor ons? Die vragen staan centraal in de podcast Helder van techniektijdschrift De Ingenieur. We gaan met experts in gesprek over de nieuwste technologieën om zo helder te krijgen hoe die de wereld een beetje duurzamer, eerlijker en beter kunnen maken. Mijn naam is Pankras Dijk, ik ben de hoofdredacteur van De Ingenieur, uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Deze eerste aflevering gaat over kunstmatige intelligentie. Geen onderwerp immers houdt de gemoederen zo bezig als Artificial Intelligence AI. De hoogste tijd voor een goed gesprek.
Welkom bij de allereerste podcast van De Ingenieur, het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Mijn naam is Jim Herboud, ik ben redacteur, oftewel journalist, bij De Ingenieur. En mijn gast vandaag is Ilyas Nasrullah, digitaal strateeg en columnist bij Trouw. Welkom Ilyas.
Bedankt. Hey, een eer om de eerste gast te zijn.
Ja, fijn dat je er bent. Wat doet een digitaal strateeg?
Ik help organisaties met allerlei vraagstukken rondom hun digitale innovatie. En dat doe ik zelf als consultant of als interim manager. Heel kort door de bocht.
Ja, lijkt me een veelzijdig beroep.
Ja, ik doe het ook in verschillende sectoren. Dus ik doe het soms voor commerciële bedrijven, soms voor publieke organisaties in verschillende sectoren. Dus ik zie een hoop. En dat past ook een beetje bij mijn persoonlijkheid, want ik hou van variatie.
Ja. En je achtergrond is informatica in Delft, begreep ik?
Klopt, ja. Ik heb informatica gestudeerd. Een minor en master media en kennistechnologie. En ik zeg vaak dat is de studie digital eigenlijk. Want een hoop van de ontwikkelingen die echt hip zijn geworden in de laatste 10, 15 jaar, zoals user experience engineering, data science en machine learning en dat soort zaken, dat zat in mijn studie. Ja. Dus het was de juiste studie op het juiste moment. Geheel toevallig. Maar ik was altijd een beetje op zoek naar de meer toegepaste kant van de informatica. Ja. En niet per se het bouwen van een compiler of iets dergelijks.
Ja, maar je hebt dus wel in je opleiding ook geprogrammeerd.
Ja, zeker. En ik ben ook als programmeur aan de slag gegaan in het begin van mijn carrière. Ja. In de start-up wereld. En na verloop van tijd begon ik me steeds meer te interesseren in productontwikkeling en de strategische kant van productontwikkeling. En ja, zo is dat doorgegroeid naar meer innovatiemanagement en strategie.
Ja. Ontzettend leuk dat je er bent. Het onderwerp van deze allereerste podcast is kunstmatige intelligentie. Artificial intelligence, een onderwerp in de techniek waar heel veel gebeurt op dit moment. Ilyas, wat is dit voor tijd? Als ik de kranten opensla, al de brede media kijk, dan gaat het heel veel over artificial intelligence. AI wordt als afkorting vaak gebezigd. Er lijkt veel aan de hand. Wat is dit voor tijd?
Het is een periode van een hoop hype en ook een hoop ontwikkelingen. En in zekere zin ook wel wat doorbraken. Dus de hype is deels gerechtvaardigd, maar deels ook niet. En ik sta erom bekend dat ik me ageer tegen die hype. Want ik denk dat het belangrijk is om AI als onderwerp heel goed te snappen. Juist omdat ook ik geloof dat AI heel veel impact kan hebben op hoe we dingen nu doen in de samenleving. En als je dat in goede banen wil leiden, dan moet je wel snappen wat je wel en niet kan met die technologie. En de hype, die werkt daar niet aan mee, draagt er niet aan bij. Dus dat is de fase waar we nu in zitten, is een beetje het Wilde Westen. en het doet mij denken aan zo'n 20 jaar geleden toen social media net doorbrak. En toen was er ook een hoop hype en een hoop optimisme. Terwijl er ook toen al geluiden waren van mensen die zeiden van, nou, ik weet het niet zo zeker, laten we het wat rustiger aandoen. Ja. Nu 20 jaar later kijken we toch met een beetje spijt terug op social media. In ieder geval hoe snel we erin zijn gestapt en hoe weinig voorzorgsmaatregelen we hebben genomen in die ontwikkeling. En dat is denk ik ook een soort afslag waar we nu staan van hoe gaan we weer het soort het Wilde Westen in, of gaan we het wat voorzichtiger doen en wat rustiger aandoen?
Ja, daar wil ik straks op terugkomen, op hoe we de cowboys in het Wilde Westen misschien een beetje gaan beteugelen. Inderdaad, hype, dat is herkenbaar. En volgens mij begon de echte hype afgelopen november 2022... met de lancering van ChatGPT, de term die waar ook de kranten over schrijven, die steeds maar terugkomt. Ik kan me nog het moment herinneren dat OpenAI, het Amerikaanse bedrijf dat ChatGPT heeft gelanceerd, dat ze dat openstelde voor het publiek. Dat was een webpagina, of dat is een webpagina, met een prompt. Dus een regel waar je een vraag kan stellen of een opdracht kan geven. En dan gebeurt er achter de schermen iets magisch. De computer geeft antwoord op je vraag of opdracht. En er komen hele volzinnen in Engels of Nederlands of elke taal naar keuze verschijnen voor je neus. Ik begrijp wel dat dat aantrekkingskracht heeft op mensen. Het heeft iets bijzonders. Ilias, kan jij aan onze luisteraars beknopt uitleggen wat daar gebeurt? Ik zeg achter de schermen, maar wat gebeurt daar dan?
Laat ik allereerst zeggen dat het inderdaad indrukwekkende technologie is. Want er zijn dingen die moeilijk zijn voor computers. En wat moeilijk is voor computers is bijvoorbeeld beeldherkenning. En daar heb je het vakgebied computer vision voor, wat een subonderdeel is van kunstmatige intelligentie. Spraakherkenning is ook weer zo'n vakgebied. En spraakbegrip is weer zo'n deelgebied daarbinnen. En het is ook in die zin een doorbraak. En hoe het werkt is... Ik kan het beste uitleggen door jou een wedervraag te stellen. Dus ik wil niet heel flauw doen. Ja. Maar als ik tegen jou zeg, maak deze zin af. Heb jij graag suiker in je...
Koffie.
Koffie, oké. Okay. Heb jij graag suiker in je... En een andere thee? Oké, okay. Nou dat zijn de twee hoofdsmaken. Hè? Ik denk dat misschien...
Vrij waarschijnlijk dat die erop volgen.
Precies. Ja. Hoezo weet jij dat het koffie of thee is en niet bijvoorbeeld suiker in je onderbroek?
Ja, dat doe je meestal niet, doorgaans.
maar het is ook omdat jij... Dit is wat heel veel gezegd wordt in de taal en dat is een patroon. Dat is eigenlijk wat ChatGPT is, heel in het kort. Dus wat ChatGPT doet, is het voorspelt het volgende woord in een zin. En dit is een heel simpel voorbeeld, maar wat ChatGPT interessant maakt, is dat het ook relaties legt met niet alleen het woord wat ervoor kwam, maar met eigenlijk een hele reeks woorden wat ervoor komt. En dat bouwt allemaal statistische relaties
op. De alinea.
Op. Ja, bijvoorbeeld met de alinea of een heel hoofdstuk. Het hangt er vanaf hoe groot het window is, zo noemen ze dat.
Ja.
En dat is eigenlijk de context van waaruit het probeert te voorspellen wat het volgende woord zou moeten zijn.
Ja.
En dan zijn er verschillende opties. En dan kiest het eigenlijk gewoon willekeurig een van die opties. Ja. Dus jij koos koffie. Je had ook thee kunnen kiezen. Je had ook onderbroek kunnen kiezen. Maar dat is heel erg onwaarschijnlijk. En dat is heel, heel beknopt wat ChatGPT doet en hoe het werkt. Het is steeds het voorspellen van het volgende woord.
Ja.
Of de mogelijke volgende woorden. En er dan eentje kiezen. En dan ga je maar zo door. En dit zie je ook... als je bijvoorbeeld de versie van Microsoft gebruikt, de ChatGPT-versie, dan als je daarmee chat, dan zie je suggesties voor wat jij zou kunnen vragen. Dus het probeert ook te voorspellen wat de respons zou kunnen zijn.
Op is dat zelf. Bing Chat waar je nu naar verwijst?
Bing Chat waar ik nu naar verwijs.
Het mooie uitleg. Hoort daar de term Large Language Model bij, groot taalmodel?
Ja, zeker. De techniek die hiervoor gebruikt wordt, dat noemen we large language models. Mm-hmm. En hoe dat eigenlijk werkt, is als volgt. Er wordt een hele hoop tekst, echt een gigantische hoeveelheid tekst, wordt eigenlijk opgeknipt in inputs en outputs. Dus als je stel je hebt een tweet... Wat hij dan doet is hij knipt die tweet op in een stukje input. En een deel maskeert die. Dat is de gewenste output van hoe de zin afgemaakt zou moeten worden. Ja. En zo wordt die tekst eigenlijk verdeeld in een trainingsset. En wat die large language models doen, is steeds optimaliseren totdat er antwoorden uitkomen die heel dicht in de buurt komen van wat je in die trainingsset vindt. En dat is het trainingsproces van een large language model. En dat is dus een grote corpus aan tekst die verdeeld is in... Je kan zeggen een stimulus en een respons.
Ja.
En het doel is om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de respons die in de trainingsset zat.
Ja, en dan begrijp ik dat ChatGPT en ook andere software draait op bepaalde versies van zo'n taalmodel. En ze zijn dat dan steeds aan het vernieuwen.
Klopt, ja, dat klopt. Dus je hebt er een aantal. Hè. Je hebt de familie van OpenAI. En dat gaat van GPT 1, 2, 3, 3.5, 4. Dat is waar we nu zitten. Je hebt de familie van Google met Bard. Je hebt de familie van Facebook aan large language models. Ik vind het lastig om in te schatten hoeveel er van dat soort modellen nu in de wereld zijn. Ik denk misschien 100. En 100, dat klinkt heel weinig. Maar dat komt ook doordat je gigantisch veel resources nodig hebt om dit soort modellen op dit niveau te krijgen. En daardoor zijn er alleen maar een paar organisaties die dat kunnen doen.
Ja. En ChatGPT ging eind november de lucht in, 2022... Dat kan niet uit de lucht vallen. Het is niet dat het ineens was. Daar zit al jaren aan werk in van wetenschappers, toch? Begreep ik.
Ja, klopt. Dus deze techniek van large language models komt denk ik uit 2017 al. En toen werd Microsoft T gelanceerd. Wat beruchte chatbot die op Twitter werd gelanceerd. Om met jongeren te praten. En eigenlijk al volgens mij binnen een dag begon het allerlei racistische en nazistische taal uit te slaan. En dat komt doordat T leerde van de respons van de inputs die het kreeg van de gebruikers op Twitter.
Ja.
En die dachten van, nou, we gaan gewoon eens kijken hoe gek we dat ding kunnen krijgen. En dat ging heel snel mis. Maar dat is een techniek van toen eigenlijk al. Dus die doorbraak, die is al wat ouder. Maar de doorbraak naar het grote publiek toe, dat is met ChatGPT. En het punt is dat ChatGPT een heel makkelijke interface heeft gemaakt. Dus je kan er gewoon mee chatten. Het geeft ook... het geeft geen vreemde reacties zoals T deed. En ik denk dat die twee elementen samen zorgen ervoor dat het een stuk bruikbaarder oogt. Ik zal het even op die manier uitdrukken. Ja. Dan zoiets als T.
Ja. Ja, het oogt echt... alsof je met een mens aan de andere kant zit te chatten. Zo komt het over.
En dat wordt ook... die illusie wordt ook in stand gehouden door de software zelf. Want die praat over zichzelf in de ik-vorm.
Ja.
In de OpenAI interface zie je van die... Als ChatGPT een antwoord aan het genereren is, dan zie je van die puntjes.
Ja.
Die puntjes die je ook ziet als jij en ik op WhatsApp aan het chatten zijn met elkaar. Van die denkpuntjes. Weet je? Dus het creëert een illusie van, je bent met een denkende machine aan het praten.
Daar wilde ik je nog wat over vragen. Want die illusie dat je met... Ja, je zegt denkende machine, maar iemand zou ook kunnen denken, ik zit met een ander mens te chatten. Want het voelt niet eens zo anders. Dat kan volgens mij ook problematisch zijn.
Ja, het is zeker problematisch, ja.
Ik haal even een voorbeeld aan. Er zijn er vast meer, maar het schijnt dat in België een man mentaal op dat moment niet helemaal in orde, of ja, behoorlijk niet in orde, zeg maar, met een chatbot heeft zitten chatten dagenlang. En dat heeft uiteindelijk tot zijn zelfmoord geleid, melden de kranten althans. Ik zeg niet dat je alle chatbots van de markt moet halen, want daar zitten veel voordelen aan, daar komen we over te spreken. Maar hoe kun je in het algemeen, laat ik het herformuleren, een chatbot die de indruk wekt te praten als een mens, en waar een echt mens, dus echt hele gesprekken tot en met emotionele gesprekken mee kan aangaan? Dat is toch potentieel problematisch.
Het is zeker problematisch en het fenomeen is ook niet nieuw. In de jaren 60 was er al een chatbot ontwikkeld die heette Eliza. Aan MIT was dat ontwikkeld. En dat was een soort therapeut. Of het speelde de rol van therapeut en dat deed het op een hele simpele manier. Het stelde gewoon een hele hoop wedervragen.
Ja.
Dus als jij zegt van, ik voel me niet zo goed, wat is er aan de hand? Eigenlijk een heel simpel model. Veel simpeler dan wat we met de ChatGPT zien. En het interessante is dat de wetenschapper die dat gemaakt had, die had niet als doel om een therapierobot te ontwikkelen. Hij wilde zien in hoeverre mensen in de illusie vallen. En hij was geschokt om te zien dat mensen hele gesprekken aan het voeren waren met Eliza en Weizenbaum, dat is die wetenschapper die Eliza heeft gemaakt. Die de rest van zijn leven was hij eigenlijk een tegenstander van dit soort technologie. Want het is een illusie en het is geen echte connectie die je maakt.
Ja.
Als je dat gelooft, dan kan je misleid worden. Of je laat je misleiden. Het is maar hoe je het wil zien. Maar ik ben zelf van mening dat dit soort software zoveel mogelijk moet doen om die illusie niet in stand te houden.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat ik aan het begin zei. Als je een gezonde relatie wil met technologie, dan moet je wel snappen wat het is. En niet voor de gek gehouden worden daarover. En dat is een deel het informeren van mensen, van wat is het precies. Maar het is ook hoe je je software, je eigen producten presenteert aan de wereld. En daar hebben die bedrijven gewoon een verantwoordelijkheid in.
Ja, dus die denkpuntjes van ChatGPT, hij verzint het nieuwe woord, dat duurt dan een fractie van een seconde. Dat kun je beter niet doen.
Zou je niet moeten doen, nee.
Mm-hmm.
Nee maar er zijn meer van dat soort dingen. Ik vind ook dat een chatbot niet in de ik-vorm moet spreken.
Ja.
Ja. Als je bijvoorbeeld denkt aan Star Trek of zo. En dan een computer, doe iets. Maar die computer zegt nooit ik. Mm-hmm. ik vind
wat zegt hij dan?
Nou, die voert gewoon een opdracht uit. Hè? En ik vind het interessant dat als je Star Trek als voorbeeld neemt, dat is dan het is sci-fi, maar daar zit altijd al een gedachte achter van een soort van verantwoord gebruik van technologie.
Mm-hmm.
En ik denk dat je veel kan leren van die visie op technologie.
Ja, ja. Hey, nog een nadeel van die grote taalmodellen achter ChatGPT, het enorme energieverbruik.
Ja.
Wat weet jij daarvan?
Ja, om eerlijk te zijn vind ik dat een lastige kritiek.
Mm-hmm.
Ik had het al in het begin over het trainen. Hè? En de dataset die gebruikt wordt is echt gigantisch, astronomisch groot. En het trainen van zo'n model duurt daarom ook heel lang. GPT-3 is, als het goed is, op 10.000 GPU's getraind.
Het zijn speciale kaarten.
Dat zijn grafische kaarten, ja. Die kunnen gewoon heel veel berekeningen per seconde uitvoeren, om het even helemaal plat te slaan. En dan is het, als het goed is, op iets van 10.000 GPU's getraind, en dan 3 weken lang of 4 weken lang, zoiets. Een inschatting is dat 3,3 miljoen uren aan GPU-berekentijd heeft gekost. Dus dat is een gigantische hoeveelheid stroomverbruik. En dan hebben we het over GPT-3.
Ja.
Dat is een model waar 75 miljard parameters in zitten. Of iets in die orde grootte. En Maar als je dan zegt van het is een gigantisch energieverbruik en het probleem is wat precies? Het is CO2-uitstoot misschien, maar CO2-uitstoot is een lastig verhaal, want als je bijvoorbeeld dit in Canada doet, daar heb je een serverregio wat eigenlijk draait op waterkracht. Hè? Daar heb je gewoon een hydrocentrale. Dan is de CO2-uitstoot enorm laag. Als je het in bijvoorbeeld in India of in Zuid-Afrika doet, waar je ook van dat soort server regions hebt, dan is de uitstoot iets van 40 of 50 keer zo groot. Dus als we het over GPT-3 hebben, dan is de schattingen die ik heb gezien, die liggen tussen één trainingsronde kost iets van 4 ton aan CO2 in bijvoorbeeld in Canada of 200 ton in Zuid-Afrika. Maar waar het eigenlijk... En om dat trouwens even in perspectief te plaatsen, 400 ton of 200 ton CO2, dat is iets van 40 auto's die 1 jaar lang non-stop rijden. Dus dat is op zich een vrij grote...
Je hebt het nog steeds over het trainen.
Ik heb het nog steeds over het trainen. Ik heb het over de trainingsfase. Dat is een vrij grote uitstoot, maar het is niet... Het weegt niet op tegen andere industrieën, zou ik zeggen. Maar er is wel een ander probleem. Dat is namelijk dat zo'n model wordt niet 1 keer getraind.
Ja.
Ze doen iets van... Het is ook weer lastig om in te schatten, maar stel dat je zoiets 100 keer traint. Dan is de uitstoot 100 keer zo groot dus. Maar het is nog steeds niet in de, zeg maar, in de gigatonorde grootte.
Ja. Maar vraag je daarover, want ChatGPT was pas net gelanceerd in die eerste of die tweede week, zei Sam Altman, de baas van OpenAI, op Twitter, dat elke vraag van iemand, of elk gesprek misschien, kost hun een paar cent aan stroom. Ik citeer ook maar. Dus dan is het taalmodel al getraind, maar dan gaan mensen ermee aan de slag. En op een gegeven moment gingen er miljoenen mensen mee aan de slag. Dus elke keer zit daar ook weer stroomverbruik aan.
Ja, dus het is... Kijk, als ik zeg dat GPT, ChatGPT is een... GPT-4 is een model waarvan ze zeggen dat het 1 biljoen parameters heeft. En dan moet je gewoon voorstellen, dat is gewoon een wiskundig... systeem. En het moet een biljoen parameters doorrekenen om tot een antwoord te komen.
Ja.
En dat moet het meerdere keren doen om tot een hele zin en verhaal te komen. Dan snap je dat het gewoon... Mm-hmm. Het kost gewoon energie om dat te doen. Maar dat weegt alsnog niet zo op tegen die trainingsfase. Het is die trainingsfase die het meest intensief is. En aan de gebruikers... En in de gebruiksfase is het probleem dat er heel veel gebruikers zijn. Maar weet je, met die hele discussie... Ik ben zelf een voorstander van je moet alle uitstoot terug naar nul brengen. Ik ben daar vrij radicaal in op zich. Maar je moet ook de vraag stellen... Als je zeg maar energiekritiek levert of CO2-kritiek levert... Maar wat stel je dan voor dat we... Dat we gaan prioriteren in jij mag wel en jij mag niet.
Nee, dat is,
dat is een beetje... Dat is wel dat een discussie.
Ja, dit deel, of dit onderdeeltje doet me ook heel erg denken aan Bitcoin. Dat was een paar jaar terug, de hype. Ja, het is er natuurlijk nog steeds, maar daar gaat deze podcast niet over. Maar dat ging ook met enorm veel energieverbruik gepaard. En bij mij komt ook de vraag op, extra CO2-uitstoot, maar wat... We hebben er ook iets aan. Ja. Welk nut heeft het? Ja. En dit is een bruggetje naar mijn volgende vraag. Want ja, tot nu toe heb ik wat kritische vragen ook gesteld. Ik word later ook nog wel nog een keer negatief. Maar aan ChatGPT en verwante chatbots kunnen we ook een heleboel hebben. In die eerste weken dat ChatGPT gelanceerd werd, zag je op Twitter en andere sociale media allerlei mensen uit verschillende beroepsgroepen heel enthousiast reageren. Oh, ik kan hier brainstormen, ik kan er muziek mee schrijven, ik kan ideeën komen voor gedichten. Nou ja, noem het maar op. Daar wil ik het even met je over hebben.
Daar ben ik toevallig kritisch op. Dus.
Ja, nee, maar toen het gelanceerd werd, ChatGPT, ben je zelf gelijk ook gaan experimenteren? Of heb je er iets mee gedaan?
Nee. Ten eerste omdat ik... gigantisch veel screenshots voorbij zag komen van allerlei andere mensen en daar al een vrij goede indruk kreeg
van
wat het is.
Je kreeg een goed beeld,
En ten tweede, ja, ik ben niet geïnteresseerd in een gesprek met een machine. Dus ja, wat moet ik ermee? Kijk, ik... het probleem van ChatGPT is dat... en van dit soort technologie is dat er geen feitelijkheid in zit.
Daar hebben we het nog niet over gehad, maar
we hebben het nog niet over gehad. Ja, en dit is ook waarom ik kritisch ben op mensen die zeggen van... nou, weet je wel, je kan er zoveel mee. Het lijkt dat je er veel mee kan. Ja. Maar het grote gevaar is dat... Zo'n taalmodel kan jou nooit een garantie geven dat het antwoord correct is. Sterker nog, feitelijkheid, het concept feitelijkheid, dat is niet... En ik bedoel...
Het is niet ingebouwd,
is niet ingebouwd in deze technologie. En ik bedoel het in de zin feitelijkheid zoals jij en ik het begrijpen. Dat je hebt gewoon dingen die verifieerbaar waar zijn, ja of nee. En dat is het niet ingebouwd in die technologie. Wat die technologie doet, is de vorm van... de taal nabootsen die het gevoed heeft gehad.
Ja.
En daar is het heel sterk in.
Ik heb een mooie term, sorry dat ik je onderbreek... maar iemand noemde het een stochastische papegaai.
Ja, een stochastische papegaai. Die term is denk ik moeilijk te begrijpen voor een leek.
Ja.
Maar in die zin is het papegaaien is het nabootsen van wat mensen hebben gezegd... en het stochastische is dat daar een soort... een willekeurigheid achter zit in de zin van... heb jij graag suiker in je... Nou, en dan kan je verschillende
dingen kiezen. Ja, maar er zit statistiek dus achter... Ja. Waar je eerder had over suiker in mijn koffie en thee.
Ja, ja, precies.
Ja. Dus, maar dit fascineert mij... Ja, maak je gedachten af.
Ja, maar dus omdat er geen feitelijke basis is in ChatGPT... moet je alle antwoorden die het geeft... moet je heel kritisch bekijken. Ja. En... eigenlijk kan je ChatGPT alleen goed gebruiken binnen een domein als jij zelf een expert bent in dat domein. Dus voor alle toepassingen waar feitelijkheid ertoe doet, is deze technologie niet te vertrouwen. Ik maak even dat punt af en dan maak ik nog een volgende punt erover. Mm-hmm. Want ik zeg ChatGPT is volkomen onbetrouwbaar en dan krijg je vaak als reactie, ja, maar het geeft toch ook heel vaak goede antwoorden. En mijn reactie daarop is, ja, maar dat is juist het gevaar. Want als iets het altijd mis heeft, dan weet je dat je het niet moet vertrouwen.
Weg ermee, denk je dan.
Precies. Ja. Maar als het af en toe correct is en af en toe niet, dan verslapt jouw aandacht eigenlijk. Want dan denk je, het zal wel goed zijn. En daar hebben we eigenlijk al heel veel voorbeelden van gezien. Dat mensen in foute antwoorden zijn getrapt. Mm-hmm. Dat mensen gaan naar een bibliotheek omdat ze aan ChatGPT hebben gevraagd van, ik wil graag een boek hierover lezen. En dan kwam gewoon een willekeurig verzonnen boek uit.
Boek bestaat niet. Absurd, toch?
Ja. En dan kwam je bij de bibliotheek en dan van zoeken, maar het boek bestaat niet. Dus dat is één ding. En het andere punt is dat je, weet je, waar kan je GPT dan wel voor gebruiken? Nou, dat is eigenlijk alles waar feitelijkheid wat minder relevant is. Of er niet te doet voor fictie of oneerbiedig voor marketingdoeleinden en dat soort zaken. En daar kan je het dus best op inzetten. Maar het is wel belangrijk om dat onderscheid goed te maken van waar wil je het voor gebruiken en waarom. En in zekere zin, kijk, ik zit nu in een ingenieurspodcast, zeg maar. Mm-hmm. De vraag die je moet stellen is, vind ik als ingenieur, je hebt een systeem gebouwd met welk doel? En alleen dan kan je evalueren of een systeem goed werkt. Dat geldt net zo goed voor een brug als voor een chatbot. Wat is de functie van ChatGPT? En als je zegt het is een of andere general purpose tool... Ja, dan kan je eigenlijk ook niet meer evalueren, want aan welke standaard moet het dan voldoen?
Dan ben je eigenlijk te vaag over wat het ding moet doen.
Precies, precies. Dus hoe beoordeel je nou dat ChatGPT goed is? Ja, dat is heel lastig als je dat niet afkadert binnen een domein.
Ja, wat ik... nee, duidelijk. Wat ik zag, ChatGPT was net gelanceerd... En OpenAI beweerde helemaal niet dat het een zoekmachine was. Maar mensen begonnen hem te gebruiken alsof het Google was.
Ja.
Wat ik best logisch vind, want je ziet ook zo'n opdrachtregel en mensen hebben een vraag, zoek dit, zoek dat op. Ik wil deze vraag beantwoord zien. En toen bleek van, ja, hij geeft, ChatGPT geeft heel overtuigend in mooie Nederlandse volzinnen antwoord, maar regelmatig is het feitelijk helemaal mis. Heel vaak goed, maar regelmatig ook totale onzin.
Klopt.
Dat vind ik maatloos fascinerend, want mensen dachten gewoon, het is een zoekmachine, of in ieder geval een deel.
Klopt.
En
ja,
wat jij schetst, is toch lastig.
Ja, ChatGPT gaat ook niet online. De versie die Microsoft draait wel. En ik gebruik dat wel eens meer om te testen.
Bing Chat.
Mm-hmm. Ik gebruik dat wel eens om te testen, omdat ik geloof niet in de zoekmachine, in chatbots als zoekmachines.
Mm-hmm.
En dat heeft weer te maken met een stukje feitelijkheid. Hè? Maar het heeft er ook mee te maken dat wat er eigenlijk gebeurt, is dat het is bijna hetzelfde alsof je zelf een zoekopdracht uitvoert en gewoon een samenvatting geeft van de eerste 5, 6, 7 links. Maar uiteindelijk moet je altijd doorklikken, omdat je als mens heb je een bepaalde behoefte om iets te snappen en te begrijpen. En dan zit je uiteindelijk toch door te klikken en te lezen van wat staat er nou echt en wat staat er precies. Mm-hmm. Althans, zo gebruik ik het. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat iedereen het zo zou moeten gebruiken. Maar dan, ja, dan is de vraag van wat is nou echt het nut ervan? Ik heb veel meer vertrouwen in Wikipedia dan in zo'n stuk technologie.
Ja.
Maar kijk, ik wil ook niet zeggen dat er geen toepassingen zijn van dit soort chatbots. Maar ik ben nog niet ervan overtuigd dat we weten wat die toepassingen zijn.
Ja, ja.
En het is prima als mensen dat gaan ontdekken, hè, want er wordt gedacht aan personal assistants en van alles en nog wat. Het is prima om het te ontdekken, maar ontdek het zonder de hype. Wees grondig, evalueer goed of het werkt. Ik zie een hoop. Een mooi voorbeeld nu. Er was een Amerikaans onderzoek naar het zeg maar, hoe kan je ChatGPT gebruiken in een medische context?
Yeah.
En wat je zag is dat vaak geeft ChatGPT correcte antwoorden op simpele vragen, overigens hoor. Maar wat het belangrijkste is, ChatGPT komt empathischer over dan de huisarts.
Ik heb hem denk ik langs zien komen, dit onderzoekje.
En ik heb even de exacte cijfers niet meer op het netvlies. Maar wat ik het interessantste vond, was dat een aantal huisartsen reageerden daarop en zeiden van, ja, maar weet je, dit is inderdaad een uitkomst voor ons, want wij hebben in de praktijk de tijd niet om op die manier te reageren op onze patiënten. Mm-hmm. En dan moet je toch de vraag stellen, ja, is ChatGPT dan de oplossing? Of moet je iets doen aan hoe huisartsenpraktijk, weet je, hoe het zorgsysteem in elkaar zit, wat we verwachten van huisartsen?
Had iets te maken met te korte antwoorden of heel kort af zijn.
Precies.
Wat niet empathisch genoeg overkomt bij de patiënt,
precies,
denk ik.
Precies. En weet je wel, maar dan welk probleem los je precies op? En waarom wil je het oplossen met een chatbot? En ik heb steeds bij al die toepassingen het idee van, ja, ik snap wel wat je zegt, maar ben je een symptoom aan het bestrijden of ben je het echte probleem aan het oplossen?
Ja, ja.
En dat is niet eens een discussie per se over chatbots, maar dat is een discussie over hoe we technologie gebruiken in de samenleving.
Digitalisering in den brede.
Precies.
Ja. Hey, we hebben het even over zoekmachines gehad. Toch iets paradoxaals. Je stelt en je legt heel duidelijk uit dat chatbots zoals ChatGPT niet geschikt zijn als zoekmachine, want ze zijn niet feitelijk. Toch, de grote techbedrijven maken er zoekmachines van. Microsoft koppelt, als ik het goed heb, ChatGPT aan zijn Bing-zoekmachine. Ook Google heeft plannen in die richting of doet het al. Men wil toch een chatbot met een zoekmachine combineren, is mijn indruk. Missen wij iets of zit daar dan een combinatie tussen de chatbot die zinnen kan begrijpen en maken en op de achtergrond misschien de feitelijke zoekmachine. Ja, ik weet het niet.
Eventjes één zijspoor, want ik heb die fout eerder in deze podcast ook gemaakt. Die chatbots begrijpen niks, hè? Dus ze voorspellen welke woorden er goed zouden punt. Moeten volgen ja. op wat je hebt gezegd. Dus er is geen intern begrip van. Ook al zegt die chatbot wel van ik snap je of zoiets, maar het snapt
dus,
niks.
Het is een suggestie dat je iets begrijpt, precies. maar het is niet meer dan dat.
Precies, omdat wij antwoorden zien die wij begrijpen en die wij logisch vinden volgen ja. op hetgene wat wij hebben gezegd, denken wij dat de machine ons begrijpt, maar die machine Goeie. Begrijpt niks. Maar dus de vraag is denk ik meer een marktvraag. Waarom wilde Microsoft zo graag ChatGPT integreren in Bing? Nou ja, Bing als zoekmachine, dat werd door bijna niemand gebruikt.
Ja.
En sinds het integreren heeft het een enorme impuls gehad. Ze zagen in ChatGPT een kans om eindelijk weer de strijd aan te gaan met Google en een stukje markt weer te veroveren in zoekmachineland.
Ja.
En iets met het Bing-merk te doen. Want Bing was toch altijd een beetje het sulletje van de wereld.
Ik kende niemand die het gebruikte.
Precies.
Sorry,
maar ik was de enige die het gebruikte, denk ja. ik.
Nou, waarom dan?
Ik ben een beetje anti-Google. Ik doe graag dingen ook gewoon een beetje alternatief. Ik denk, nou, weet je, als het zo. Waarom is het zo slecht, is mijn fascinatie. En dan probeer ik het te gebruiken en te kijken wat ja. ik ermee kan. Ja.
Maar Bing is misschien een stukje populairder geworden.
Het is een stukje populairder geworden. Maar wat. En de andere kant van het verhaal is dat Google al heel lang op dit soort technologie zat. En nooit de intentie had om het echt te integreren in hun zoekmachine en in hun andere producten. Maar pas toen Microsoft het heeft gedaan, dachten ze van, oh ja, weet je, nu missen we de kans. Dus wij moeten ook maar die stap zetten ja. en we gaan het doen. En dit zijn geen. Dit zijn meer markttechnische redenen om dingen te doen dan dat de technologie daar per se geschikt voor is. Dus ja, die bedrijven doen het, maar je kan zeker vraagtekens plaatsen bij of het verstandig is, ja of nee.
Ja. Toch nog even doorvragen, want als je een vraag stelt aan een chatbot die gekoppeld is aan een zoekmachine en er komen feitelijk onjuiste antwoorden terug, dan ben ik als consument snel klaar met die zoekmachine. Dus blijkbaar zit er toch een controlestap achter, denk ik. Snap je de vraag?
Of ook anders ja, stellen? Ja, maar ik denk
dat. Want de chatbot die maakt allerlei feitelijke fouten. Die hallucineert 10% van de tijd, zeg maar. En van zoekmachines ben je gewend dat ze doorgaans met zinvolle antwoorden komen. Of feitelijke antwoorden. Dus daar zit een discrepantie, er zit een kloof.
Ik denk dat ook heel veel mensen geen hoge kwaliteitsstandaard hebben.
Mm-hmm.
Dat is denk ik een beetje het probleem van de consument. En dat je, weet je, ik zeg altijd van ja, ik vind het onbruikbaar om die en die reden. Maar heel veel andere mensen die vinden dat die maakt het niet uit en die vinden het goed genoeg.
Mm-hmm.
En misschien is het dan ook goed genoeg. Hè, dat zo kan je ernaar kijken. Alleen het punt is dat, stel dat het 10% van de tijd foute antwoorden geeft, is dat je dat zelf niet door hebt, die 10% van die tijd. En wat zijn de consequenties daarvan?
Ja.
Dat daar zit mijn zorg. Maar kijk, als je dat bewustzijn niet hebt, het maakt je niet uit. Ja, dan. Het is hetzelfde als dat je heel veel mensen accepteren gewoon op alle websites alle cookies.
Mm-hmm.
Dat hoef je niet te doen. Het is ook vervelend om die dingen steeds weg te klikken.
Ja, behoorlijk.
Maar mensen doen het toch. Hè? Dus er zit ook iets in de consument als groep. Ik wil dingen makkelijk. En dat gaat misschien ten koste van kwaliteit en eigenlijk allerlei andere zaken die je ook belangrijk zou moeten vinden.
Ja.
En daar zit voor mij het probleem van. Ja, ik kan dit verhaal houden, maar ik weet ook dat heel veel mensen uiteindelijk denken, het zal wel.
Ja. En je gaf eerder aan, chatbots zijn best bruikbaar misschien voor marketing, teksten, waar feitelijkheid wat minder toe doet. Maar ik las ook ergens, je kan ChatGPT en jij zegt het eigenlijk ook, je kan het beter niet gebruiken op onderwerpen waarbij je niet feitelijk kan op een onafhankelijke manier kan controleren of het klopt. Als je dat niet kan nagaan, je kan er niet op bouwen, zeg maar.
Ja, je moet er niet op bouwen.
Nee.
Ja, je moet niet op die antwoorden bouwen, want alleen een iemand met domeinkennis, een expert, kan echt valideren of de antwoorden correct zijn.
Mm-hmm.
En kijk, als je het over hele simpele dingen hebt, dan maakt het misschien ook weer niet zoveel uit. Maar dan is de vraag van, maar waarom gebruik je het dan, als je het voor dat soort simpele toepassingen wil gebruiken?
Ik heb nog een toepassing, die ben ik een beetje vergeten. Je hebt geprogrammeerd in je opleiding en misschien daarna ook nog wel. Dat hoorde ik ook van, online van programmeurs. Van ChatGPT helpt mij om een lappe code aan te leveren die ik normaal in moest tikken, maar die eigenlijk gewoon een bepaalde functie hebben. Dat hele stuk, dat doet gewoon iets binnen mijn software. Dus het levert mij gewoon tijdwinst op. Dat lijkt me een prima toepassing, toch? Van een chatbot.
Nee. als je programmeert, soms heb je dat wordt boilerplate werk genoemd. Dat zijn gewoon dingen die, het is bijna template-achtig, die moet je nou eenmaal intypen.
Mm-hmm.
En daar is ChatGPT op zich best goed in. Het kan ook wat basale vormen van logica doen.
Mm-hmm.
Maar in de evaluatie van GPT-4, dan heeft het heel veel examens gedaan en hoge scores gehaald. Maar er is één test, en dat is een programmeurstest. Dat heet Lead Code. En dat heeft verschillende niveaus. En ChatGPT presteert totaal niet daarop. En dat zijn gewoon moeilijke, serieuze programmeervragen. En waarom ChatGPT daar niet op presteert, is omdat echt programmeren, dat vraagt om een abstract denkvermogen, abstracte logica, die deze technologie gewoon niet heeft. Het zijn verschillende denkstappen die op elkaar moeten volgen. En het is een soort logisch geheel wat programmeren is.
Ja.
En je ziet dus dat kan het gewoon niet. Het is er echt bijzonder slecht in, eigenlijk. En dus de vraag die ik heb is, voor dat soort boilerplate werk, daar is het misschien heel goed voor. Maar daar zit ook niet je echte tijdswinst in. Want de echte tijd zit toch in het uitdenken van de logica van een stuk softwareprogramma. Dat zal nog wel zo blijven. Dus ik zie hem niet zo. Ik denk dat wat misschien een kans is dat mensen die niet kunnen programmeren snel wat software in elkaar kunnen zetten.
Dat hoor je wel online.
Ja, maar dat is niet hetzelfde als productiesoftware bouwen.
Nee.
Dat is niet wat je live gaat zetten om
om een machine in een fabriek te laten draaien.
Precies.
Noem maar wat.
Precies. Dus als je dat doet, dan ben je zeer onverstandig.
Ja, nee, snap ik. Ja.
Dit was Helden, de podcast over techniek. Vond je het interessant? Vergeet dan niet je te abonneren. Meer weten over tijdschrift De Ingenieur? Kijk dan op deingenieur.nl.